Dus bijzonder welkom hier bij het teleseminar Mindful Werken van Yvonne Train Mindfulness. Fijn dat jullie hier zijn en ingebeld hebben. Voor de praktische handigheid heb ik jullie allemaal op de microfoons uitgezet. Dat betekent dat we Wibo, die ik zojuist ga interviewen, zo dadelijk ga interviewen, dat we die helder zullen horen en dat we geen last hebben van elkaars achtergrondgeluid. Wat we gaan doen is, we gaan dit uur proberen zo optimaal mogelijk te besteden. Dus wat we doen is dat ik Wibo Kolen heel graag ga interviewen over het thema wat hij heeft aangegeven, waar hij het graag over gaat hebben. En dat is, hoe kun je in een grenzeloze werkwereld, hoe kun je je veerkracht behouden, hoe kun je je energie behouden en wat kun je daar van mindfulness in technieken of in inzichten, wat kun je daarvan meenemen, van leren. Ik zal Wibo uitgebreid interviewen en zoveel mogelijk informatie uit hem proberen te halen. En verder nemen we een paar minuten om te kijken of jullie naar aanleiding daarvan vragen hebben als luisteraars. En ik zal je straks vertellen hoe je dat kunt doen als je een vraag hebt. Mocht dat tussentijds iets echt heel dringend zijn, wat je doet is dat je een cijfertoets indrukt. Dan kunnen wij zien of er een vraag verschijnt en kijken of je daarvoor even ruimte kunt krijgen. En ik zal sturen wanneer dat gebeurt. Misschien is dat op het eind het handigst of tussendoor. Dat kijken we. Technisch loopt het tot nu toe hartstikke goed. Daar zijn we blij mee. Ik vooral, omdat ik daar benauwd voor was. Maar mocht er toch nog iets gebeuren waardoor je eruit ligt, wat eigenlijk nooit gebeurt, maak je geen zorgen, want je krijgt een audio-opname in je mailbox. Ik denk dat het volgende week, begin volgende week gaat gebeuren. Waar we mee begonnen zijn deze week, en wat inmiddels toch wel, kan ik zeggen, een kleine traditie is, is dat we beginnen met een minuut, een korte aandachtsoefening. Dus daar wil ik jullie ook graag voor uitnodigen nu. Dus wat ik je zou willen vragen is, ik vermoed dat je zit, en mag ik je vragen om comfortabel te gaan zitten in de stoel waarin je zit. Als je begint met een aandachtoefening is het altijd plezierig om te zorgen dat je voor je eigen comfort. Dus dat je zo prettig mogelijk zit in deze stoel. En je kunt je ogen sluiten als je dat prettig vindt en anders dan hou je ze zo, je ogen geloken voor je, wat je plezierigst vindt. Misschien kun je je voeten zo naast elkaar zetten zodat je contact voelt met de grond. Oh, waar raken zo, waar voel je de contactpunten van je voetzolen met de vloer? Soms is het prettig om je schoenen uit te doen, voel je vrij. Soms wil je je hakjes gewoon voelen, ook helemaal goed. Dus richt zo even je aandacht op je voetzolen, hoe die rusten op de vloer. Het kan zijn dat je gedachten meteen merkt van, oh van Iersel, dit hebben we al 3 keer gedaan. Laat die gedachten vrijkomen. Laat hem ook weer gaan, dus geef gewoon ruimte aan wat je opmerkt. Feliciteer jezelf dat je merkt, er komt een gedachte. En dan breng je je aandacht weer vriendelijk terug naar je voeten, contact met de vloer. Misschien voel je ook je bovenbenen rusten, de zitting van de stoel, je billen. Je rug tegen de rugleuning. Kijk of je zo'n waardige houding kunt innemen, soepel. Dus je voelt simpelweg dat je zit. Je eigenlijk doet dat je zo'n radicale knop omzet van handelen, doen, naar simpelweg zijn en opmerken. Dus Misschien voel je je handen op elkaar of de armleuning. Misschien voel je je hand op de hoorn van de telefoon. Gewaar van zitten. Niks doen. Dan kan het ook zo zijn dat je ook gewaar bent van je adem, dat in en uit je lichaam stroomt. En ter afsluiting van deze hele korte aandachtoefening adem je een keer of twee keer, een paar keer, zo wat dieper door. En dan kun je ogen weer open doen als je ze gesloten had. En wil ik je van harte welkom heten bij dit teleseminar met vanavond als gast Wibo Kolen. Ik wil je graag even introduceren, Wibo. Hartstikke welkom hier.
Goedenavond.
Goedenavond. En Wibo, als ik je mag introduceren, je moet maar kijken of dat een goede introductie is hoor. Je bent management consultant en mindfulness trainer. En wat ik weet is dat je als consultant je richt op strategie, innovatie en verandermanagement. En dat je een van de oprichters bent van het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam. Waar je ook mindfulness trainingen voor het bedrijfsleven en voor managers geeft. En wat je hebt gedaan is dat je twee boeken hebt geschreven. In 2012 een boek Mindful Leiderschap en pas het boek Mindful Werken. Dus ik ben heel blij dat jij hier deze laatste avond ons wat wil vertellen over mindfulness. En Wibo, zullen we meteen van start gaan? Of wil je nog iets meer over jezelf vertellen wat ik nog niet heb verteld?
Nou, dat lijkt me voldoende. De rest kunnen mensen wel vinden op internet. Dus,
Dat is goed. Oké. Wibo, jij gaat het hebben over grenzeloos werken en hoe je daar energie en veerkracht in kunt houden.
Ja.
Zou jij misschien willen starten met te vertellen wat bedoel jij met grenzeloos werken?
Nou, grenzeloos werken, dat begint natuurlijk bij over de grenzen heen werken. Simpel voorbeeld, ik zat zelf vorige week nog in Ethiopië.
Ja.
En daar deed ik werk als management consultant. Tegelijkertijd gaat mijn werk hier in Nederland, zowel als mindfulness trainer, maar ook andere consultancyopdrachten, gaat gewoon door. Ja. Dus zowel door de dag heen als 's avonds in het hotel ben je toch bezig niet alleen met werk op de plek waar je op dat moment bent, maar ook op allerlei andere plekken waar je aanwezigheid eigenlijk verwacht wordt. Dat is eigenlijk nog maar een klein beginnetje. Want ik herinner me dat misschien 15, 20 jaar geleden ik ook wel eens naar het buitenland reisde voor werk. En dan kwam ik terug en dan zaten er misschien 20, 30 e-mailtjes in mijn mailbox.
Ja.
Nu krijg ik ook in Ethiopië, dankzij de moderne technologie, iedere dag misschien wel meer dan 20 e-mailtjes in mijn mailbox. Waarvan mensen ook verwachten dat ik ze onmiddellijk beantwoord die dag nog.
Ja.
Maar behalve dat krijg ik ook telefoon als ik er ben. Ik word verwacht ook mijn Facebookpagina bij te houden. Twitter, LinkedIn te checken. Kortom, er is voortdurend een verwachting dat ik bereikbaar ben.
Ja.
Dus dat is één van de dingen die mij opvalt als ik het over grenzeloos werken heb. Zeg maar, hoe vaak en hoeveel er van mij verwacht wordt. En ook, want ik doe het omgekeerd ook. Als ik zelf een e-mailtje stuur vanuit Ethiopië naar iemand, dan verwacht ik eigenlijk ook gewoon alle minuut weer antwoord. Dus dat zijn we heel gewend. Nou, nee hoor, zo streng ben ik niet, want ik zit gelukkig gewoon te werken. Maar het is wel gewoon geworden dat je snel reageert. En nog meestal wel binnen een dag of een halve dag.
Ja.
En er is nog wat anders gebeurd. En dat is misschien wel minstens net zo fundamenteel.
Ja.
Zeg maar, behalve dat tijd en plaats veel meer met elkaar verbonden zijn. Ik werk met collega's, zowel hier in en vanuit Nederland als op, wanneer ik op zo'n plek als in Ethiopië ben. En ik doe dat niet meer alleen met mensen direct om me heen op een kantoor. Maar ik doe dat ook met mensen wereldwijd. En ik werk aan projecten waar ik 's ochtends een mailtje krijg als ik wakker word of in mijn mailbox heb van iemand die in India zit. En vervolgens schrijf ik daar een antwoord op en moet er ook weer een Amerikaanse collega op reageren. Maar die wordt pas een aantal uren later wakker en dan is die persoon in India alweer vrijwel naar bed. Dus er is, zeg maar, behalve dat je voortdurend verwacht wordt ergens op te reageren, is er ook een veel intensievere samenwerking in teams ontstaan over de grenzen van wat je vroeger je eigen kantoor noemde heen. Je werkt internationaal. En ik ben zeker niet de enige die dat meemaakt. En er zijn natuurlijk ook wel verschillen.
Ja.
Omdat iemand die in een ziekenhuis in Nederland werkt, die heeft daar niet zo snel mee te maken. Hoewel sommige specialisten die internationaal overleg plegen over een bepaalde ziektebeeld bij een patiënt dat wel hebben. Maar iemand die in de verpleging zit, die zal dat niet zo snel hebben. Toch zit ook daar een grenzeloosheid in, omdat die verpleegkundige ook zijn of haar werk weer moet overdragen aan de collega. Dus het gaat maar door. Het lijkt een soort 24 uur beschikbaarheid en cyclus waardoor je voortdurend bezig bent.
Ja, en het is wel grappig, want ook wij, je werkt ook steeds meer met mensen die je bijvoorbeeld nooit hebt gezien. Dus ook wij hebben dit samen zo geregeld dat jij vanavond hier bent. En wij hebben een dappere poging gedaan om elkaar echt vis-à-vis te zien.
Ja.
Maar dat is toevallig niet gelukt. En die mogelijkheden worden ook natuurlijk steeds groter.
Ja.
Met een grotere groep
Ja.
te werken.
Technologie biedt natuurlijk ongelooflijk veel mogelijkheden om elkaar op andere manieren dan alleen van gezicht tot gezicht te ontmoeten. En dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Dat gebeurt wel en het kan ook en het heeft ook het werkt, het is productief. Ik bedoel, dit seminar is er ook en dat merk ik op veel meer plekken. Het vereist soms wel dat je op een iets andere manier gaat communiceren. Maar wat me vooral...
Het gaat maar door.
Ja, het gaat maar door, precies. Het is wat je vooral merkt is dat de druk en de intensiteit van de hoeveelheid relaties die je moet onderhouden, dat die enorm is toegenomen. Kijk maar naar je adresboek in je Outlook of in je mailbestanden. Dat zijn er niet meer een tiental, maar dat zijn er honderden inmiddels. En daar zitten weer een heleboel honderden aan vast. Dus dat netwerk, dat is heel intensief. En kennelijk werkt het tegenwoordig zo dat dat doorgaat.
Ja. Nou,
veel en vaak betekent dat er een permanente druk is voor mensen die werken. En daar gaat mijn boek ook over. Een permanente druk is voor mensen die werken om te reageren en gelijk iets te doen met een signaal dat iemand anders geeft.
Ja, erg herkenbaar.
Ja. En er zit iets heel geks in.
Ja.
En dat is dat ik heel vaak verhalen hoor van mensen die op deze manier werken. Dat ze het gevoel hebben, ook al is er veel contact en ook al hebben ze een heel groot netwerk en moeten ze met veel mensen samenwerken, dat ze toch steeds het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Bij wie kan ik eens even gezellig terecht? Bij wie kan ik eens even kletsen? Bij wie kan ik terecht voor hulp? En dat betekent dat mensen zich ondanks alle contacten toch op een bepaalde manier soms geïsoleerd voelen.
Dat is bijzonder.
Ja.
En waar koppel je of waar associeer jij dat mee?
Nou, dat heeft een deel met te maken met, denk ik, de afwezigheid van direct persoonlijk contact. Wij zijn mensen en we zijn mensen met huid en haar, zeg ik wel eens. En we hebben toch behoefte om die tastbare aanwezigheid van medemensen af en toe te ervaren. En ook al doe je het per telefoon en kan je heel goed de tone of voice in iemands stem horen, je blijft toch op een zekere afstand.
Ja, dus je moet eigenlijk kunnen ruiken.
Ja, precies. Het wordt tijd voor ruiktelefoons.
Nee, maar serieus, je zegt, er is kennelijk een behoefte die daarmee echt niet bevredigd wordt of niet.
Nou, het is niet alleen een groep, het is zeg maar, chronisch, het zie je bij iedereen. Dan verstond ik je niet goed. Die behoefte is er bij iedereen om menselijk contact te blijven hebben. Maar de omstandigheden van het werk worden zo grenzeloos over tijd en plaats en van relaties heen, dat mensen er kopje onder in kunnen gaan.
Ja. Bijzonder herkenbaar voor mij en ik denk voor velen. En wat dan te doen?
Ja, wat te doen? Ik denk het eerste is je beseffen dat het zo werkt. Klinkt heel simpel. Dat is het nog niet altijd zo makkelijk, omdat je heel makkelijk in zo'n automatische routine zit van, oh ja, ik ga gewoon door. En pas als je tegen een muur loopt, of pas als het vakantie is, dan denk je ineens van, jeetje, ik ben ook wel heel erg hard bezig geweest. Of wanneer je echt te veel last van stress begint te krijgen, dan ontdek je van dat er eigenlijk mentale en fysieke grenzen zijn aan hoe je functioneert in je werkzame leven. Maar je daarvan bewust worden is de allereerste stap. Dan vervolgens is denk ik het heel belangrijk om je te beseffen dat er een heleboel manieren zijn om even uit de automatische piloot van dat routinematig grenzeloos werken te stappen. daar zijn mogelijkheden voor. Je moet leren schakelen tussen dingen doen en reageren en op tijd reageren. Maar af en toe ook even dat stapje terug doen om te zeggen van wacht even, waar ben ik ook alweer mee bezig? Is dit nog goed voor mezelf? En dat leren schakelen, dat helpt je om de grenzen te trekken die nodig zijn, om voldoende rust te nemen. Dat helpt je ook om te kijken van wacht even, op wat voor manier wil ik al die technologische mogelijkheden benutten? Moet ik wel iedere seconde op mijn mail letten of kan ik af en toe ook gewoon even een kwartier mijn mail de mail laten of een half uur of een uur? Dat soort vragen komen pas op als je even dat eerste stapje van bewustwording hebt kunnen doen.
Dus je zegt, je kunt de technologie jou laten sturen, maar het is erg nuttig om te kijken hoe jij aan het stuur kunt komen.
Ja,
de technologie kunt gebruiken.
Ja, dat is een van de belangrijkste dingen. Zorgen dat je zelf je werkdruk de baas bent. En de omstandigheden die je nooit helemaal kunt naar je hand kunt zetten. Zo zit het leven niet in elkaar en werk al helemaal niet. Maar je kunt er wel beter mee leren omgaan. En wat daarvoor nodig is, is dat je leert schakelen, zoals ik, tussen actie en reflectie. Dat je aan de ene kant weet van oké, ik ben gewoon in de actie. Maar dat je ook weet, wacht even, ik kan er even tussenuit stappen en even nadenken, is dit goed voor me? Is dit nodig? Is dit de juiste actie? En kan ik even op adem komen tussendoor? Nou, en dat leren schakelen, dat is eigenlijk waar mindfulness natuurlijk ook enorm behulpzaam bij kan zijn. En dat begint in mijn beeld. Leren schakelen kun je doen als je zelf over voldoende veerkracht beschikt om af en toe even uit die automatische piloot te stappen.
Daar heb je veerkracht voor nodig.
Daar heb je veerkracht voor nodig, ja. Even voelen van oké, ik zit nu in die automatische reactie. En ik kan weer even ademhalen, even stoppen en even kijken hoe het met me gesteld is en hoe ik verder wil.
Oké. Dus schakelen tussen actie en reflectie is een manier.
Ja, dat is zeg maar het cruciale mechanisme om in die wereld van grenzeloosheid jezelf vast te houden en ervoor te kunnen zorgen dat je, nou ja, waar mogelijk controle over je eigen situatie kunt houden en op je eigen gezondheid en nou ja, ook je mentale fitheid kunt blijven letten.
Maar het helpt niet in je behoefte om menselijk contact te hebben.
Als je op afstand zit, helpt het daar niet bij, nee. Nee, dat kan je, zeg maar, fysieke afstand is op die manier niet te overbruggen. Je kan wel, tenminste, ik heb daar wel ervaring mee, je kan soms wel op afstand een heel aandachtig en goed gesprek met iemand voeren via de telefoon. Dus dat biedt het natuurlijk wel. En dat is toch iets anders dan even snel een sms'je sturen.
Zeker.
Ja.
Oké. En kun jij ons wat meer vertellen over hoe jij dan ziet, hoe jij dat ziet, hè? Het verschil tussen actie en reflectie en de mogelijkheid om daarin te schakelen? Want
ja.
Dat is nuttig. Maar...
Ja, nou kijk, ik zei al, de onze eerste neiging om als er signalen op ons afkomen van buitenaf of druk van die we voelen van binnenuit om ergens aan te voldoen, dan is dat om dat op onze automatische piloot te doen. En soms is die automatische piloot, vind ik, ook iets heel goeds. Want je leert routines, je leert kwaliteiten waarover je beschikt. En het is ook nuttig om die te kunnen gebruiken. Maar op het moment dat een goede routine, hè, iets wat je kunt, een competentie die je hebt, een routinematig wordt, dat je er niet meer bij stil staat dat je het uitvoert, of automatisch in een soort van stressachtige reactie schiet, dan wordt die wat minder productief.
Hmm.
En die doe-modus, die routinematige doe-modus, die actie, die moet je leren herkennen. En je moet leren schakelen naar de zijn-modus, naar de reflectie. Nou, wat belangrijk is dan, is om te zien waar die twee van elkaar verschillen. In de doe-modus ben je bezig. Wil je dat iets opgelost wordt? Wil je een doel bereiken? Wil je dat een probleem wat er is, weg is? In de doe-modus gaat het altijd over, hey, er is iets wat anders is dan ik wil, of wat anders moet worden dan ik wil, en daar wil ik verandering in brengen.
Ja.
Daar staat tegenover de zijn-modus, waarbij ik zeg, hé, laat ik eens even lekker rustig ademhalen. En eens even kijken hoe het er nu voor staat. Zowel fysiek bij mezelf, als mentaal, als emotioneel. En even de status opmaken, zeg maar, van hoe het met je gaat. En een zijn-modus is ook meestal wat meer ontspannen. Er hoeft even niks. Je hoeft geen doel te bereiken. Je kunt even speels met de tijd en het moment omgaan. Het is losser. En het interessante in mindfulness is ook dat je ziet dat onze aandacht, hè, mindful is aandachtig zijn, dat onze aandacht anders is in die beide modi. In de do-modus of de automatische piloot zie je dat je heel scherp gefocust bent. Je probeert één punt vast te houden. En als dat niet lukt, dan ben je ergens heel anders, dan ben je afgedwaald.
Ja.
Maar je probeert gericht en geconcentreerd bij iets te blijven. Wat heel erg, je gaat er ook op in. Je identificeert je ermee. Je bent met een klus bezig. Zo voelt dat ook. En de rest wordt even opzij geschoven. Nou, dat is een hele nuttige manier van doen. Heel mentaal is het ook vooral. Daar staat tegenover de zijn-modus meer de ruimte om even te reflecteren en te kijken van, wacht even, hoe ziet een bewust antwoord of een ander antwoord op deze situatie eruit? Dat is veel breder kijkend. Je hebt je ogen eigenlijk open naar alle kanten. Het is veel speelser en lichter. Dus je bent niet heel gefocust, geconcentreerd bezig, maar heel open, aandachtig. Het lijkt... Ja, die designmodus is ook meer een dans. Van, oh, dat is interessant en dat. Zonder dat je ergens direct je aan vastpakt. Je stipt het meer losjes aan. een zijnmodus is ook meer integrerend. Van, oh ja, je hebt dat onderdeel en dat onderdeel en dat onderdeel. En die samen, die zijn een geheel. Het is dus niet één ding, maar een heleboel dingen die iets met elkaar van te maken hebben. Het is dus in het algemeen, zou je kunnen zeggen, is de zijnmodus ook meer open voor anderen dan alleen maar puur mentale informatie. Dus niet alleen gedachtes, maar ook nou ja, lichamelijke sensaties of gevoelens of emoties kunnen een plek krijgen. En je belangrijke informatie geven. Zowel over jezelf, maar ook over vanuit je intuïtie, over wat je aan het doen bent. De zijnmodus kan in samenwerking met andere mensen heel belangrijk zijn om te benutten, omdat het je emotionele intelligentie versterkt.
Dus ik hoor jou zeggen, je maakt eigenlijk meer gebruik van meerdere informatiebronnen.
Ja, zeker. De zijnmodus geeft je de mogelijkheid om veel meer informatie aan te boren en daar bewust iets mee te doen.
Oké, okay, en ik hoor het ook een beetje als verschil tussen resultaatgericht kijken en procesgericht kijken of zo.
Ja, zeker. Ja, zijn is meer een proces, een aanwezigheid. Terwijl de doelmodus veel meer is van, ja, ik moet naar dat doel en ik moet om dat eindproduct te bereiken, moet ik die en die stappen zetten.
Ja, hoe kom ik
daar?
Ja, oké.
Okay. Ja, zeker.
Dus dat is interessant.
Ja, dat is interessant. En dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat? En lukt dat wel in die voortdurende drukte, de wisselende drukte, de intensieve drukte van alle dag? Want dat is, hoe vind je daar een ankerpunt, zou je kunnen zeggen? Nou, daar zijn natuurlijk, en gelukkig ook, in mindfulness een heleboel oefeningen voor bedacht. En daar zal ik er, in ieder geval wil ik er eentje met jullie doen. Uh-huh. Die je ook makkelijk thuis kunt oefenen.
Want dat is jouw antwoord om dat te doen. Doe aandachtsoefeningen.
Wat zeg je?
Want dat is in feite jouw middel om dat te bereiken. Je zegt, er zijn oefeningen
om die veerkracht te trainen, om te kunnen schakelen tussen actie en reflectie, moet je aandachtsspier. De spier die bepaalt, niet de letterlijke spier, maar de mentale spier oefenen, die bepaalt dat je even het moment kunt pakken van, oh wacht even, waar ben ik mee bezig? En loop ik door in de automatische piloot of ga ik, neem ik even de tijd en de ruimte om een bewuste respons te laten opkomen vanuit de zijnmodus. En dat oefenen, daarvoor heb je aandachtsoefeningen nodig. Ja.
Oké. Okay. Ga je hem nu doen?
Waarom niet eigenlijk? Ja. Laten we maar gewoon met elkaar een paar minuten nemen om een hele mooie aandachtsoefening te doen. En ook een oefening die je op je werk heel makkelijk kunt doen. Hij duurt een paar minuten. En of je nou in een open ruimte zit of in een gesloten kantoorkamer. Je kunt hem eigenlijk overal. Als je hem in een open ruimte doet, dan moet je misschien soms de moed of de durf hebben om even je ogen dicht te doen en je collega's en het lawaai te laten voor wat het is. Is dat lastig? Dan zeg ik altijd tegen mensen, nou, er is altijd één plek op ieder kantoor waar je naartoe kunt en dat is het toilet. En daar zit je heerlijk rustig. En niemand neemt je dat ook kwalijk. Dus je hebt altijd wel, en sommige bedrijven of organisaties hebben plekken waar mensen even in stilte kunnen zitten. Of waar een stil hoekje is. En nou, er zijn overal wel plekjes te vinden. Of mensen gaan tussen de middag even naar buiten en vinden in een park of ergens op een andere plek buiten even een plek waar ze gewoon een paar minuten rust en ruimte kunnen vinden. Maar de kern is eigenlijk dat je die oefening altijd en overal kunt doen. Je hebt hem bij je als je hem eenmaal weet. En kunt even makkelijk van de doelmodus naar de zijnmodus van deze oefening schakelen. Zullen we dat maar even doen?
Ik zou het doen.
Goed. Nou, dan wil ik jullie graag vragen om even rustig recht op, ontspannen recht op je stoel te gaan zitten. Stel dat je je op kantoor bevindt, dan laat je het werk en de pc en de telefoon en alle andere dingen die kunnen storen even voor wat ze zijn. Wellicht doe je de deur dicht. En probeer rechtop te zitten, ontspannen, maar wel met een houding van alertheid en nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar wat er misschien zo komen gaat. Nieuwsgierigheid naar de ervaring die je zult meemaken. En als je het prettig vindt, kun je de ogen even sluiten. De eerste stap van deze oefening is om met je aandacht even naar de ervaringen die je binnen in jezelf opmerkt te gaan. En ga gewoon maar eens even bij jezelf na wat je op dit moment ervaart. Welke gedachten gaan er misschien door je hoofd? Kijk even of je ze in aandacht kunt opmerken en ze kunt waarnemen als mentale gebeurtenissen, gebeurtenissen in je hoofd. Maar misschien zijn er wel andere dingen aanwezig op dit moment. Fysieke sensaties of gevoelens of emoties van een gesprek dat je net hebt gevoerd. En ook die andere ervaringen kun je net als gedachtes opnemen in je waarneming. Of ze nou prettig of onprettig of meer of minder neutraal zijn. Ze zijn er gewoon. Herken ze maar even. En laat ze zijn voor wat ze zijn. Je hoeft ze op dit moment ook niet te veranderen. En behalve die sensaties zijn er misschien ook wel lichamelijke gewaarwordingen. Als je zo zit op de stoel, merk je misschien ergens een plek waar het wat stijf is in je lichaam. Of zijn er misschien plekken juist die een prikkel uitzenden dat ze in beweging willen komen. Of zijn er delen van je lichaam waar het nu even ontspannen en gemakkelijk is. Kijk gewoon even rustig wat er zich zoal aandient aan fysieke sensaties. En ook deze bekijk je weer met aandacht. Zonder dat je ze hoeft te veranderen. Een prikkel, een jeuk. Laat hem maar even zijn wat hij is. Maar als je deze stap zo'n minuutje lang hebt gedaan, dan ga je met de aandacht naar de volgende stap. En je brengt de aandacht naar de beweging van je ademhaling. Misschien kun je opmerken welke fysieke sensaties die adembeweging met zich meebrengt. Je merkt op hoe de wand van de buik rijst en daalt op de in- en uitademing. En je volgt met de aandacht de hele beweging naar binnen van de lucht. En de beweging naar buiten als die weer naar buiten stroomt. De adem stroomt naar binnen. En weer naar buiten. En als je merkt dat de aandacht even afdwaalt, dat je met een gedachte meeloopt, dan merk je dat op en dan breng je die aandacht vriendelijk en beslist weer terug bij die adembeweging. Nu blijf je met nieuwsgierige aandacht volgen. Dan als derde en laatste stap in deze oefening, ook weer een minuut verder. Breid je de aandacht uit van het volgen van de adem naar het lichaam als geheel. Je merkt op hoe je erbij zit, inclusief je gelaatsuitdrukking en je houding, alsof het hele lichaam ademt. En merk je sensaties hier of daar, is dat prima. We zijn onderdeel van ons lichaam als geheel. En zo zittend ontstaat een ruimter, een groter ruimtelijker bewustzijn. Zo blijf je vanuit dat ruime lichamelijke bewustzijn nog een aantal ogenblikken zitten. En rond dan de oefening af door de ogen weer te openen en de aandacht weer terug te brengen in de buitenwereld.
Nou, dankjewel. En dit is, zeg jij, een oefening die je gewoon overal kunt doen.
Het is een oefening die je, ja, die je eigenlijk overal kunt doen. En je kunt hem nog iets langer doen of iets korter. Ik geef hem over het algemeen mee als een soort van 3 minuten oefening. Maar er zijn ook mensen die hem in 1,5 minuut doen of in 5 of 6 minuten.
Ja.
Dat kan je ook even variëren naar gelang de mogelijkheden en de omstandigheden. Het interessante is eigenlijk dat je ziet dat het een soort van... Ik noem hem ook wel een soort van zandloper van de aandacht is. Eerst is je aandacht even heel breed en je neemt alles waar, maar dan is het nog heel druk en onrustig. En kijk je naar alles wat er zo de afgelopen minuten daarvoor is gebeurd. En langzamerhand laat je dat wat zakken, wordt het water misschien iets minder troebel en ga je naar de adembeweging toe. Dan wordt het wat smaller en vervolgens verbreed je de aandacht weer. En dat ze precies zoals een zandloper loopt. Van boven breed, in het midden smal en van onder weer breed.
Doe je hem zelf ook, Wiebo?
Ik doe hem zelf ook, ja, met enige regelmaat. En ik heb zelfs een periode gehad dat ik een gele post-it op mijn pc plakte om me eraan te herinneren.
Ja.
Ik ken ook mensen die elkaar daarbij helpen. Door elkaar af en toe even een of twee keer per dag een sms'je te sturen.
Ja.
Met daarin punt P. Zo van, denk er even aan, neem even een mini-pauze. Ja. En dat is heel effectief. Omdat, nou, dat is eigenlijk ook zo'n voorbeeld van het gebruik van de moderne technologie voor je eigen voordeel. Om je even uit die automatische piloot te halen. En dat is heel plezierig. En wat mij altijd gebeurt als ik hem doe, ik kan even heel druk bezig zijn en ik voel onmiddellijk even van, oh ja, hè, ik ben even eruit gestapt. En ik voel het ook fysiek. Als ik zeg maar druk aan de slag ben, dan, nou ja, dan gaat je stress wat omhoog. Je voelt je toch een beetje druk. En ik voel me altijd even net 20%, 30%, 40% ontspannender daarna. En dan ga ik weer met plezier verder. Dus het heeft op mij altijd een heel ontspannend en openend effect. En dat, ja, dat kan natuurlijk wel eens van de omstandigheden even wat verschillen.
Ja.
Maar ik vind het een belangrijk hulpmiddel. En het is eigenlijk in de kern, zeg maar, een oefening om even te leren te schakelen van actie naar reflectie. Nou, en als je dat regelmatig doet, een tijdje, dan zie je merken dat je het bijna onbewust gaat doen. Dat je altijd even een momentje...
Dan,
ja, dan wordt dat weer een positieve routine waar je gebruik van kunt maken. En dat is heel behulpzaam. Je bent dan via, zeg maar, van onbewust onbekwaam, via bewust onbekwaam weer naar
bewust
bekwaam. Ja, precies gegaan. En dat is hartstikke mooi.
Ja, zeker. Ik noem het ook wel eens mini-vakanties op je rustdag.
Ja, precies. Ja.
Dus dat is een hele praktische en nuttige om gewoon te doen.
Ja, zeker.
Kun je nog een tip geven?
Ja, nou ja, kijk, wat kan helpen ook is om te kijken... En soms kan je dat heel goed met collega's doen. En soms op jezelf. Is eens even te kijken van hoe je elkaar kunt helpen door de dag heen om even dit soort pauzes te nemen. Soms zeggen mensen van, nou, laten we even een kop koffie drinken. Laten we even gaan zitten. Of neem even de tijd om een praatje te maken met iemand. Dat dan niet over het werk gaat, maar over, nou ja, bij wijze van spreken, het weer of de kinderen of over andere dingen. Dat werkt, maar help elkaar daarbij. Of informeer even bij iemand hoe het gisteren op de sportschool was of op andere manieren. Doe dingen die je even losmaken uit die veel, soms veel te scherpe, harde focus van de doelmodus. En er is misschien nog wel een andere die erg de moeite waard is. Dat is natuurlijk ook in werk gebeurt het regelmatig dat er gewoon even iets heel spannends of gebeurt. Of dat je even met een collega eventjes een beetje aan het judo bent. Dat het even niet lekker loopt of dat er even iets kritisch gezegd moet worden. Of dat er zomaar iemand, weet ik wat voor reden, even ontploft. En dat kan heel vervelend voelen of naar zijn. In dat soort gevallen helpt het ook om wat ik de judo-techniek noem toe te passen. Eventjes in jezelf, misschien iemand nadoen. En met heel overdreven stem in jezelf zeggen van, ik maak het nog 10 keer zo erg. Als iemand zegt van, nou het is rot weer vandaag. Dan ben je zelf denken, nou, het is echt verschrikkelijk afschuwelijk weer. Nou, het effect heeft het al, ik hoor je lachen.
Je doet iemand na. Dat zeg
je. Je doet iemand na en je doet dat op een zo overdreven manier dat je er zelf om gaat lachen. Okay. Het is lachen en je maakt er iets minder zwaars van. Dus het lucht even op. En ook dat haalt je weer even uit die doelmodus van, ik moet hier bloedserieus op reageren. Nou, soms is dat helemaal niet nodig en kan je dat wat ontspannender doen. Dus dat zijn van die manieren om, zoals die sms'jes, zoals die ademruimte nemen, zoals even over iets anders hebben of een kopje koffie gaan drinken, die je helpen om uit de voortdurende modus van maar doorrennen te stappen.
Ja, dus een echt pleidooi om door te onderbreken.
Ja, zeker. En nou ja, als je het zo optelt, dan lijkt het wel, ik moet voortdurend onderbreken. Dat is natuurlijk ook niet de logica. Maar als je zult merken, als je die aandachtspier aan het trainen slaat, dan ga je vanzelf meer opletten, momenten van opmerken, waarnemen bij jezelf. Van, oh wacht even, nu moet ik even een stapje terug doen. Ja. Nu ben ik net even iets te gestrest. Oké, even diep ademhalen. Huppakee, dan ontspant het weer.
Ja.
En dat is natuurlijk wat je heel goed kunt trainen met mindfulness. En wat ook echt effect heeft. Want het is natuurlijk ook zo dat mindfulness training bewezen effecten heeft. En wij hebben zelf pas geleden afgelopen jaar onderzoek gedaan onder zo'n 60 managers die een mindfulness training volgen. Ja, die laten allemaal zien dat ze minder last van stress hebben, dat ze veel aandachtiger kunnen werken. En dat ze veel meer overzicht en plezier hebben in hun werk. En dat ze de balans tussen privé en werk beter kunnen hanteren. Dus er zitten echte voordelen aan.
Ja, dat is fijn. En wat ik ook leuk vind is dat je zegt, ga met elkaar even lunchen. Heb het met elkaar over iets anders. Want als je het over aandacht hebt, dan zijn dat de dingen die je ook, als je dat met aandacht doet, je ook werkelijk even eruit loshalen. Simpelweg een slok koffie met aandacht nemen kan al zoveel doen.
Is al hartstikke goed. Ja, zeker.
Nou, mooi. En ook mooi dat jij zegt, we hebben ook kritisch gekeken in onderzoek van levert het iets op? En daar is een volmondig ja op gekomen kennelijk. Hè?
Mm-hmm.
Ja.
Zeker, ja. Nee, het is, dat onderzoek is ook op de website van het Centrum voor Mindfulness beschikbaar. Dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, kunnen ze het opzoeken.
Ja.
Maar het was voor ons wel verwacht, maar toch verrassend om te zien hoe sterk het effect is en hoe duidelijk mensen aangeven dat ze die positieve effecten ervaren.
Ja, als mensen nou zeggen, nou Wibo, dat zou ik gewoon wel echt meer willen ontwikkelen. Jij werkt bij het Centrum voor Mindfulness en daar geven ze training in, neem ik aan.
Zeker. Je kan bij Ontcentrum een heleboel soorten trainingen krijgen. De gewone 8-weekse trainingen. Maar we geven ook speciaal trainingen voor managers. Mindfulness voor managers. En we hebben een breed aanbod bij een heleboel bedrijven inmiddels. Van in-company trainingen in mindful werken. Nou, en dat gaat in combinatie met het boek wat ik geschreven heb. Daar kun je ook thuis zelf mee aan de slag. In combinatie met de audiotracks die erbij horen. Maar je kunt ook soms... er zijn een heleboel bedrijven waar inmiddels mindfulness training of mindful werken training onderdeel is van het programma van de opleidingen of van het HR of het arbo- of vitaliteitsbeleid. Ja. Dus daar is echt een heleboel in beweging op dat vlak. En wij helpen mensen daar graag bij.
Ja. Ja, dat is mooi. Zullen we kijken of er vragen zijn?
Natuurlijk, graag.
Als je een vraag hebt en je wilt graag nog wat weten inhoudelijk of over iets wat Libo heeft aangestipt of uitgebreid over gehad heeft, druk een cijfertoets in. En dan kunnen wij zien of een vraag is en kunnen we je de microfoon geven als het ware. En uit de vorige sessies bleek dat mensen heel graag luisteren. En dat ook.
Nee, ik nodig ze graag uit om met reacties te komen.
Nou, wees uitgenodigd. En ik ga gewoon 20 seconden even stil zijn. Ja, er is een vraag. Er is één vraag, dus als je een cijfertoets hebt ingedrukt, dan zal ik je nu op microfoon zetten. En dat doe ik hopelijk nu.
Hallo, goedenavond.
Hallo.
Je spreekt met Wilma.
Dag Wilma.
Hoi, dag Yvonne en dag Wibo.
Hey,
ik wil een vraag aan jou stellen en dat gaat ook over, ik vond trouwens een hele... Nou ja, boeiende avond ook tot nu toe. En je hebt ook over dat mailverkeer. Want dat is iets waar ik gewoon ontzettend tegenaan loop. En jij noemt daarin ook van... Men verwacht zo dat het eigenlijk... Dat je binnen een halve dag of eigenlijk een dag reageert. Hè? En weet je, ik heb daar steeds meer het gevoel van... Dat wisselt denk ik ook wel wat, zeg maar, per werk. Maar ook hoe... hoe de sfeer zeg maar op werk is, wat men daarvoor ongeschreven regels zeg maar voor heeft. En volgens mij hoor je steeds meer ook om je heen dat mensen zeggen van ja, weet je, men verwacht wel dit en dat, maar het valt gewoon niet meer bij te benen. En helemaal als jij het dan hebt over een halve dag of een dag, want heel veel werksoorten bestaan uit je moet allerlei andere dingen doen en die mail die komt er nog eens even bij. En ik merk dat ik ze daar zelf gewoon ontzettend mee loop te stoeien. En dan noem je ook nog van, ja, goede balans, werk-privé.
Mm-hmm.
Ik werk part-time. En dan moet je dus ook nog in die part-time dagen zien te proppen, bij wijze van spreken. Waar men aan e-mailverkeer verwacht dat je gewoon fulltime en meer dan fulltime werkt.
Ja, ja, precies. En je geeft een bijna perfect voorbeeld van die grenzeloosheid hè, die erin is geslopen.
Ja,
van,
ja.
Vroeger was part-time echt part-time. En dan werkte je als je op kantoor was. Tegenwoordig wordt er verwacht dat je toch minstens wel 1 of 2 keer per dag, als je niet op kantoor bent, in je niet-werktijd, zeg maar, dat je de mail afhandelt.
Ja.
Er zijn een paar dingen. Kijk, er is één ding is hoe je er zelf mee omgaat.
Mm-hmm.
En ik denk, sommige mensen raken daar heel erg gestrest van. Van moet dat nou, moet dat niet? En dat snap ik ook, want dat is een lastig soort druk. En die verwachtingen die je zo stilzwijgend omheen. De een kan daar wat makkelijker tegen dan de ander. Wat ik in ieder geval weet, dat mindfulness training en dat trainen van die veerkracht oplevert, is dat je... Dat je daar wat steviger in kunt worden. Dat je steviger in staat. Dat kan je helpen. Het andere is iets wat je niet direct door de mindfulness training leert. Maar waar je het wel met collega's en leidinggevenden over moet hebben. Is van, wat verwachten we daarin eigenlijk? En wat is werkbaar? Als de verwachting is ieder uur je mail bekijken, kan je zeggen van ja, maar wacht even, dat is niet mijn niet-werktijd. Dus misschien is het één keer per dag dan wel oké. En kan dat ook? Want er zijn de verwachting dat alles zo snel als kan beantwoord wordt, is in veel gevallen in mijn ervaring onzin.
Ja.
Ook al is de mail nog zo druk. Maar dat zijn de twee dingen, namelijk één, leren hoe je er zelf weer krachtiger in kunt staan. En het andere is, en dat is soms best lastig, maar toch ook het gesprek met collega's aangaan. Van ja, wat doen we elkaar aan als we zo doorrennen?
Ja.
En daar vind ik dat leidinggevenden een hele belangrijke taak hebben om, om te zorgen dat medewerkers dat kunnen uiten. En dat je met elkaar afspraken maakt en elkaar behelpt ook om dat soort dingen goed te organiseren. En in mijn boek over mindful leiderschap heb ik ook gezegd van ja, leidinggevenden moeten de zorg op zich nemen om te zorgen dat medewerkers compassievol kunnen presteren. Dus ik bedoel, er moet wel iets gedaan worden, dat is logisch, maar het moet op zo'n manier kunnen dat je ervan kunt leren en dat het plezierig is en dat je verder komt.
Nou, het is wel heel grappig wat je zegt, want dat over mindfulness oefeningen. Ik heb online training heb ik gedaan afgelopen, in zeg maar 2013. En dus ook geprobeerd daarin, echt wel een smart plan, ook vooral tijdens mijn werk, zeg maar, toe te passen om, snap je, bewust, ook tussendoor oefening te kunnen doen. En al is het maar kleine oefening en kort, maar om wel die momenten te pakken. En je goed te beginnen. Maar ik denk dat andere stuk, en ook wel met collega's, van juist dan zo'n pauze of even koffie, of je dwingen om met elkaar te lunchen, of even een rondje buiten. Maar dat naar leiding geven, om daar dan heel duidelijk uit te spreken, ook wel uitgesproken dat ik die cursus heb gedaan en dat ik dat me dat geholpen heeft. Maar goed, dat het nog steeds heel veel is, et cetera. Maar misschien zit ook wel dat stuk in verwachtingen nog meer ook duidelijk maken van wat verwachten we nou van elkaar. En die e-mail de hele dag open is ook zo'n heerlijke stressfactor die ik inmiddels wijzigingen in aan heb gebracht. Dat ik dacht, als ik spreekuurdraai, dan kan ik niet ondertussen die mail elke keer binnen zien komen in mijn ogen, zeg maar.
Mag ik daar iets aan toevoegen? Want het is wel mooi dat jullie dat zeggen. We hebben met Björn Prins hebben we het er ook over gehad. Hij zei, waar we voor moeten waken is dat we het ethisch houden. Dus dat we niet mindfulness gebruiken om in bijvoorbeeld een ongelofelijke rat race mensen nog een beetje overeind te houden. Mm-hmm. Nou, dat is helemaal mijn vertaling. Wat jij, Wibo, zegt is, maak dat ook concreet door je verantwoordelijkheid te nemen als je leidinggevende bent. En met elkaar de cultuur te bespreken die je met elkaar invult. En of daar misschien nog andere dingen in moeten gebeuren of dat je daarin wilt verschuiven. En het praktisch proberen te maken in, wat verwacht je nou werkelijk van elkaar in bereikbaarheid of in mails moeten lezen of dat soort dingen. Dus daarmee kun je dan ook een cultuur met elkaar proberen te beïnvloeden.
Ja.
Zodat mindfulness niet een pleister wordt op...
Nee, het is heel, heel, heel wezenlijk inderdaad. En je moet dat met elkaar doen. En bedrijven, vind ik, hebben een hele grote verantwoordelijkheid om dat goed te organiseren. Want anders is het inderdaad zoiets van, nou ga jij maar aan je eigen veerkracht werken en dan gaan wij op oude voet door.
Ja.
Maar dat zo werkt het niet, want dan blijf je mensen over de kop jagen.
Ja.
En, mensen, bedrijven moeten, vind ik, een groene zone van mindfulness creëren. En dat is echt een plek waar mensen gewoon met plezier, aandachtig, heel productief kunnen zijn. Mensen vinden het ook leuk om te werken, maar je moet als bedrijf daar wel de omstandigheden voor scheppen.
Wilma, is jouw vraag daarmee beantwoord?
Ja.
Nou, dank voor je
bedankt.
Vraag.
Ja. Graag gedaan.
Is er iemand die graag, we hebben nog ruimte voor één korte vraag. Is er iemand die graag nog een vraag aan Wibo stelt? Hij heeft ze heel graag. En alle vragen kunnen. Nou. Er is niemand die nu zegt, ik heb een vraag, Wibo.
Nee.
Het is bijna 9:05. Is er nog iets wat je heel graag wilt vertellen? En anders gaan we gewoon naar de afronding toe.
is er iets wat ik nog heel graag wil vertellen? Dat is een mooie open vraag. Nou, wat ik erg leuk vind om te merken is dat mindfulness eigenlijk zo simpel is. Dat is eigenlijk de allerleukste ervaring die ik heb. En ik hoor zo vaak van mensen dat ze aan het eind van de training, of als ik ze een half jaar later weer tegenkom, zeggen van, goh, ik wist niet dat het me zoveel zou doen. En in het begin was ik een beetje sceptisch. En ze zeggen dan ook vaak nog bij van, ja, ik doe heus niet iedere dag die half uur of drie kwartier oefeningen.
Ja.
Maar mijn leven is wel radicaal veranderd doordat ik steeds die kleine stapjes kan zetten iedere dag.
Ja.
Even die adempauze kan nemen.
Ja.
En dat heeft me al zoveel goed gedaan. Nou, eerlijk gezegd, dat doet me enorm deugd.
Ja, nou dat lijkt me een hele mooie afsluiting. En dan stel ik voor dat we gewoon ook naar een afsluiting van het seminar gaan. Want jij bent de laatste gastspreker. Dus ik wil jou heel erg bedanken. Ik vond het echt heel, heel tof dat je hier vanavond wilde spreken over mindful werken. En het ook heel praktisch en simpel hebt kunnen doen. En met ons een oefening hebt kunnen doen. Dus ik denk dat dat heel fijn is. Dus Wibo, dank je.
Heel graag gedaan. En
ja.
Nou, ook alle luisteraars bedankt wat mij betreft. Ik vond het heel plezierig om wat over mindful werken en de mogelijkheden om te schakelen tussen actie en reflectie te vertellen.
Ja, nou ook namens mij hartstikke bedankt voor jullie inbellen en luisteren. En dank voor de deelname aan dit avontuur, het seminar wat we met elkaar hebben ondernomen. Volgende week ontvangen jullie de audio-opnames van alle interviews. Vanavond krijg je in je mailbox nog informatie over Wibo en wat voor dingen hij onderneemt. En nog een aantal interessante links en aanbiedingen die je wellicht graag wilt volgen. Dus check je mailbox even vandaag of morgen of wanneer je wilt, hè. Dus dat hoeft niet meteen.
Ik zou net zeggen,
deze dag. Dus wanneer je daar zin in hebt, doe dat. Dank en ik wens jullie nog een hele prettige en fijne avond. En nou wie weet, tot ontmoetend. Oké, ik sluit hierbij het seminar af en heb een heerlijke avond. Dag allemaal.